voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Sefanja 3. Sefanja 3. De te zingen psalmen, psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 60, vers 1 en 3. Psalm 38, vers 6. Psalm 130, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte, Sefanja 3. Door te zingen psalmen, psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 60, vers 1 en 3. Psalm 38, vers 6. Psalm 130, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 15 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk schunstgenot uw heilig Sion mag bewonen? En het tweede, dat is het antwoord op die vraag, die in zijn wandel zich oprecht en mars betoont van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. Psalm 15, 1 en 2.
Thank you.
Schriftlezing, gemeente, vindt u in het Oude Testament, in het boek Zefania. En dan van het derde, dat is het laatste hoofdstuk. Schriftlezing in dit morgenuur, Zefania 3. Voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van degene dat boven in de hemel is, nog van degene dat onder op de aarde is, nog van degene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijverig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijverig. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op den Heere. Tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn het avondboven. En die de beenderen niet breken tot aan den morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet er geen onrecht. Allen morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. Een dochter verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vriezen. Gij zult de tucht aannemen, omdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot een roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn stoorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik er tot de volken een reine spraak wenden. omdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat ze zij hem dienen met een eenparig schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijn verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zul gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoofdvaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heiligen sperrenswil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gewonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen. En niemand zal hun verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sion, juicht Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganse harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd, de koning Israëls. De Heere is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u, de skimping is een last op haar. Zie, ik zal te die tijden al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest. Te die tijden zal ik uw lieden herwaarts brengen. Ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal, zekerlijk, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere, zover.
Verhoord, moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren en de gemeenschappelijk.
Ook vanmorgen weer, zo spreekt de Heer. En dat moet ons voldoende zijn. Aan het einde van de schrift lezen. Die waarheid, zo spreekt de Heer. Al zo. U spreekt. Heer, en dan past toch aan de kant van ons mensenkinderen alleen maar de volkomen gehoorzaamheid. U spreekt, u bent de eeuwige en de rechtvaardige en de heilige, de hoogheerlijke, eeuwige God. U die met het spreken alles hebt geschapen. En door uw woord nog onderhoudt, die in dat woord ook nog bekend maakt voor een verloren en verdoemelijk menselijk geslacht, een weg tot de zaligheid, waar wij alles zijn kwijtgeraakt in die eerste Adam, wilt gij nu alles schenken in die tweede, uw eeuwige Zoon, die mens is geworden. In hem alles te ontvangen voor tijd en voor eeuwigheid. Uw woord, Heere, eist volkomen gezag op. Dat u ons ook die genade zou willen verlenen. om onder dat woord offermorgen eens te mogen buigen. Ach Heere, we liggen verloren. En het enige wat wij dan nog krachtens opvoeding en gewoonte en vleeselijke benauwdheid kunnen opbrengen, is een akkoordverklaring. Dat we zeggen, het is de waarheid. Maar zo koud, zo onbewogen, het raakt niets. We stemmen het wel toe, maar we zijn nog nooit onder dat woord gekomen. Of er is een wonder gebeurd. En Heere, daar vragen we ook vanmorgen. Alzo spreekt de Heere, u spreekt ook nog tot ons vanmorgen. En dat al is zo opmerkenswaardig, waar gij toch had moeten zwijgen. Dat was ook bij ons zo geweest als wij. Een en andermaal het woord zouden hebben gericht tot wie dan ook. Het zou bij ons een keer stoppen. Want wij spreken niet tot de stoelen en de banken en de stenen. Tot dat levenloze dat toch nooit antwoord geeft. Dan houden wij het Heere voor gezien. Maar dat is ook vanmorgen toch dat onbevattelijke. Dat u door blijft gaan. U moet er nog hebben. U moet er nog toebrengen. Uw woord gaat nog uit en stelt nog schuldig en verantwoordelijk. En stelt ook nog voor ogen dat ene noodzakelijk. U wordt niet moe en u wordt niet mat. En Heere, dat moest ons alleen ook in dit morgenuur vernederen en vertederen. U spreekt nog. En wij horen maar niet, maar mocht dat nu eens anders worden. Heere, want we zijn ook vanmorgen al geoordeeld uit uw wet en uit uw woord. En dat oordeel ook eens mocht worden voltrokken. Met bewustheid in ons hart. Om als een schuldenaar aan het licht, of moeten we zeggen, in de duisternis te komen. Heere, zou het daartoe nog willen werken. Dat ook jong en oud vanmorgen mag beseffen dat u, de enige, ongeziene God, rechter van al wat is, spreekt. En dat wij geroepen zijn en gehouden zijn om te antwoorden. We liggen dood in de zonde en de misdaad. In ons is niets te vinden, maar dat zal nooit, nooit een pleitgrond kunnen zijn voor ons allen als wij verschijnen voor uw geduchte rechterstoel. Want we hebben onszelf in die dood vrijwillig gestort. Vrijwillig het oor van u afgewend. En onze voeten zijn haastig geworden tot het verderf op die brede wegen buiten uw gemeenschap. Heere, daarom dat die schuld in schuld mag worden. En ook vanmorgen mag openvallen. Heere, en dan komen daar schuldenaars voor uw heilig aangezicht, die het uit gaan roepen, wee mij. Heer, en dan vanmorgen, zo hier nog samen te mogen zijn, dat we ook elkanders aangezichten mochten zien, ook weer vele van onze gemeenteleden weer terug hebt gebracht, hier in deze woonplaats, in onze kerkelijke gemeente. Ook daarin wilt u erkend worden. En mogen we ook dat nog opmerken. Zover wij weten, niemand door de onverbiddelijke dood weggenomen. Waar wij afgelopen week door het graf moesten staan. Hier. Ook in het besef dat dat eenmaal onze plaats zal zijn, heeft u ons nog gelaten. Maar het is niet uitgesloten. En eens zal die dag komen, kan ook deze week zijn. Het is niet uitgesloten dat ook deze week nog maar net begonnen. Een week zal zijn dat de graven gedolven moeten worden. En is het niet hier dan op een andere plaats, want de dood wenkt ieder uur. Heer, en dan beseft dat zal ook levendig moeten zijn in het hart van een ieder van ons. En sterven, dat is God ontmoeten. U heeft ons nog samengebracht, we mogen hier nog zijn in dat lieflijk heden der genade, dat we de tijd ook als jongeren nog mochten uitkopen. Gebruik het tot het ene doel waartoe die tijd ook gegeven is, als een voorbereiding op die nimmer eindigende en alles beslissende eeuwigheid, eeuwigheid. Heere, spreek dan en verleen ons de gestalte en van een Samuel, uw knecht, hoort. Dat we ons in waarheid mochten verluisteren aan dat eeuwig woord en getuigenis waar het ons verdoemt. Maar ook daar waar uw volk wordt vrijgesproken. Waar raadselen worden opgelost, wegen ontsloten, maar ook vermaand om niet alles te kunnen en willen verstaan, maar ook onbegrepen wegen voor te zetten. Heere, u heeft ons ook samengebracht, spreek dan, dat wij maar mogen horen en het van u mogen verliezen. Dank dat we hier nog zo samen mogen zijn. U laat nog zoveel. We mogen ook nog verblijd worden door de keuze die u geeft aan jonge mensen om samen het leven te delen bij vernieuwing die wel dat ook in ons midden nog te willen geven. Heere, wilt u ook uw zegen dan nog gebieden als daar die dienst mag zijn, het leven daar ook op mag volgen van dat echtpaar Engbert ten Hove, jonge mensen, heren die een zegen vragen aan u. En mocht het zijn in dat levende besef dat dan uw zegen niet maar iets en niet maar veel, maar alles gelegen is. Geen voeten kunnen verzetten, geen zuchten kunnen slaken. U in alles nu nodig te hebben, niet maar voor een keer, maar altoos en immer een leven te mogen kennen waarin u maar niet aan uw plaats kunt blijven, omdat zij u in alles benodigen. Wil daartoe nog in hun jonge leven overkomen, door uw woord en geest ook hen regeren. En ook allen die met hen die dag mogen hebben en ontvangen. Ook de ouders die bij vernieuwing een kind het huis zien verlaten, wilt u ook daar nog zijn, heren, en geven dat zij de troon van uw genade maar te meer zullen opzoeken om ook deze kinderen nog eens kwijt te mogen raken aan u. Gedenk ons, Heer, in alle vreugde die er kan zijn. We zijn weer thuisgekomen. Er mag een huwelijk wezen. Verblijd zijn we ook met de geboorte, het gezin Riesebos, Engberts. Een meisje geboren, Vera. Heren, er waren ook zorgen bij de bevalling. U heeft het alles nog wonderlijk wel willen maken. Moeder en kind gespaard. Opnieuw de kinderzegen geschonken. Heren, dat ook zij daarin uw goedheid mogen opmerken, maar ook de verantwoordelijkheid. Dat een eeuwigheidje hen is toebetrouwd. Mogen gevoelen tot in het diepst van hun hart, hoe dan blijven de twee wanhopige ouders over. Die het niet kunnen en die het niet weten, maar wat is dat een weldaad. Wanhopige ouders, ach heren, misschien dat er zijn in de kerk die denken, dat zeg je toch niet. Want er zijn mensen wanhopig over hun kinderen. En die kunnen daar niet in zien. En dan kan men het ook niet zien dat er nou enige weldaad in zou liggen. Maar die heilige wanhoop, heren, die moet het ook zijn het niet te kunnen. En daarom naar u aan te lopen als een waterstroom. Wilt u dat nog schenken bij allen, heren? Die ook weten wat het is om kinderen te ontvangen, maar ook kinderen groot te moeten brengen. En dat maar niet te kunnen. Dan moeten we allemaal uit de ouderlijke macht ontzet worden, in de geestelijke zin van het woord. En die wel dat vragen wij. Opdat wij waarlijk ouders zouden mogen zijn, gedenk ook de kinderlozen, die zo menigmaal als de vreugdeboodschap klinkt van het nieuwe leven, hun eigen gemis gevoelen. Heren, wil daar nog komen met uw heilig kind Jezus. Gedenk ook hem, ook in ons midden, die de vrucht nog dragen moeten. Voor wie de tijd aanbreekt, voor wie wellicht nog een langere tijd is weggelegd, hoe dan ook, heren, dat ook zij de gestalte van Davids moeder mogen kennen, om ook het ongeboren leven op u de Heren te mogen werpen. Gedenk ons zo allen tezamen, ook in al die verborgen kruisen die er zijn, maar ook in de verborgen vreugde. We weten zoveel van elkander niet, maar het is u op het allervermaakste bekend. Maar het zal toch ook in deze gemeente de grootste nood zijn, nog onbekeerd voor te reizen op de brede weg naar een eeuwig verderf. Heere, laat dat nood mogen wezen, want met alle weldaden die er zijn, al het gemis dat wordt gevoeld, als het ons niet brengt op die ene plaats. Heere, wat zijn we dan in de diepste zin van het woord, hopeloze mensen. Geen hoop, geen uitzicht. Dan alleen een eeuwige nacht van omkomen. En dat door eigen schuld. Omdat wij de bron van het levende water hebben verlaten. Onszelf bakken hebben gehouden. Die geen water houden. Duizendmaal gehoord en toch doorgegaan bij die bakken maar te zoeken. Steeds het water zien wegcijpelen, maar doorgaan. Doorgaan tot de dood erop volgt. Heer, en dan eeuwig met de brokstukken van een verzondigd leven. Eeuwig in die nacht daar te moeten wegzinken. Maak ons nog eens in waarheid onbekeerd. We zijn het wel, maar we weten het niet. En wil zo nog spreken tot mensen die in de nood van hun leven wel eens een betrouwd oog tot u mogen opheffen. Hun hart wel eens mogen openleggen. Voor u, of er nog een doen aan is. Gedenk ons daartoe, niet alleen aan deze plaats, maar over het rond der aarde waar nog samenkomsten mogen zijn. Willen getrouwe dienstknechten sterken de arbeid waartoe zij geroepen zijn. In de heidenwereld onder uw volk Israël. En ook in dit land, Heere, dat het steeds meer voor uw heilig aangezicht verzondigt. Wilt u dan nog gedenken, ook onze gemeente, waar rouw en vreugde elkaar gestadig afwisselen. Het zal allemaal een plaats moeten krijgen. Maar mocht het alles nog eens die plaats geven. Dat er plaats mag komen voor u de Heer. Want u te kennen dat is het leven. U te missen dat is de dood. Dat is de eeuwige dood. Gedenk ons in dat ene noodzakelijk. Ook in een week van voorbereiding. Heren, dat we niet alles en nog wat gaan bedenken om af te blijven, dan wel aan te gaan. Om het ook daarin weer bij onszelf te zoeken wat een mens altijd maar doet. Maar maakt u dan plaats voor een rechtergang. Heren, dan zouden we moeten zeggen ook voor een recht afblijven. Maar op het ogenblik dat we dat zeggen, dan komt er ook iets van die verschrikking in ons hart. Wat dat is. Om dus maar onbekeerd te blijven. En dat dat nou niet kan. En dat er ook geen enkel recht is wat wij wel eens denken. En we houden het nog wel eens voor een vorm van degelijkheid en rechtzinnigheid. Om te zeggen dat we toch eerlijk onbekeerd zijn. Maar dat we ook eens beseffen mogen wat dat is. En om dat te zeggen. Heren, dat we geen recht hebben om onbekeerd te zijn. Heren, dat brengt toch in de nood en mocht dat ook deze week maar gebeuren, want uiteindelijk zal het daarover gaan. Heren, dat dat grote wonder der wonderen in ons aller hart mag geschieden. Gebied daartoe nog uw zegen in een week van voorbereiding, dat alles ook als het zover mag komen, in orde mag geschieden. Uw naam ter ere, een heilig avondmaal. Heren, een heilig avond. Wil het ons opbinden. Dat alles met stichting ook mag geschieden. Uw naam ter ere tot stichting der gemeente. En mocht het zijn tot zaligheid van zondagszielen. Gedenk ons zo samen ook met onze gasten. Met allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Heren, overleg het altijd maar weer neer. In die ene bede bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. En bewaar ons ervoor dat we onszelf zouden bekeren. En met een verandering, met een gemoedsaandoening, het zouden wagen die grote eeuwigheid binnen te gaan. Ach, al dat goed wat wij ervoor houden. Al die zegeningen die wij optellen om nog een grond te vinden. Al dat goed is wel goed, maar doet geen nut. Ten dagen der verbolgenheid. Want als uw toren gaande wordt over mens, dan is er maar één oplossing, de gerechtigheid van Christus. En die redt alleen van de dood, wil die nog schenken. Om uw zelzen in de vergeving van al onze zonden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Gemeente, deze voorbereidingszondag, mag ik dat zo eens zeggen? Voorbereidingszondag.
Zouden we willen stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte Sefanja 3, een gedeelte daarvan althans. Dit morgen in het middaguur willen overdenken. Dat eerste gedeelte, met name tot en met vers 12, dat spreekt van wee en wel. Wij gebruiken dat meestal in de andere volgorde. Wij spreken van wel en wee. Wel het goede en wee, het ernstige, het oordeel in dit geval. Hier in Sefanja 3 is de volgorde wee en wel. En daarover zouden we met de hulp des Heren deze voorbereidingszondag willen spreken. Wee en wel. Vanmorgen over dat eerste wee. Wee over Jeruzalem. Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Sefanja 3, het eerste vers en het begin van het achtste vers. Waar wij lezen Sefanja 3 vers 1 en 8a, Gods dierbaar woord, onze tekst in het morgenuur als volgt. Wee, daar heeft u het woord, wee, de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Tot zover. Vanmorgen dat eerste wee. Boven de prediking mogen wij dan uitschrijven. U vindt het ook in onze vertaling uitgeschreven. Staat de vertaling als opschrift meegegeven. Wee over Jeruzalem. Twee gedachten. Eerst de zonde. Ten tweede het oordeel. Wee over Jeruzalem. Ten eerste de zonde. Wee de ijselijke en de bevlekte en de verdrukkende stad. Daar wordt de zonde van Jeruzalem, van Juda, van Gods volk getekend. Gods verbondsvolk bedoel ik daarmee. En het oordeel leest u in vers 8a. Daarom verwacht mij, om die zonde, verwacht mij, spreekt ze de Heer, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Het wee over Jeruzalem, de zonde en het oordeel. We wilden nog met elkaar zingen van Psalm 60 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 60, vers 1. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. En het derde, geef Heere, omdat van angst en strijd beminde volk nog zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand en red het zuchtend vaderland. En wat er verder volgt. 1 en 3 van Psalm 60.
kinderen. 8 jaar oud en dan koning zijn.
Dat is jong, hè?
8 jaar. En dan wel koning, en dat zouden alle kinderen vanmorgen wel willen. Koning zijn. In een groot, mooi paleis wonen. Het voor het zeggen. En dan al zo jong, 8 jaar. Ja, Josia, zoon van Amon, kleinzoon van Manas, achterkleinzoon van Ischia, was 8 jaar toen hij koning werd van Juda. 8 jaar. Dan ben je toch gelukkig, hè? Of niet? Zo jong al koning. Ach, ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. Dat is niet het ware geluk. Maar dat heeft Josia wel ontvangen. Dat is later. Toen hij 16 jaar oud was. 16 jaar, die zie ik ook wel in de kerk. 16 jaar oud. Toen werd hij koningskind. Kind van de almachtige God. Gods kind. Ben je dan gelukkig? Dan mag je straks eeuwig met God regeren. Eeuwig koning, priester en profeet zijn. Josia, 16 jaar oud. En dan lezen we in Gods woord. Toen ging hij de Heere zoeken. Daar staat wat bij. De God van vader David. Dat staat er niet zomaar. Ja, God zoeken. Welke God? Die ene ware God. Die ook David mocht kennen. David, wel heel bijzonder. Een kind van God. En Josia de koning gaat de Heere zoeken. En weet je waarom? Omdat hij God kwijt was. Die jongen die kreeg een gemis in zijn hart. Die kon niet meer leven zonder God. En door Gods genade is hij God gaan zoeken. Jongelui, kan zijn dat je wel eens droomt dat je koning wilt zijn. Of prinses of de schoonste van Friesenveen. Ik weet niet wat een mens allemaal kan dromen. Maar laat dit maar waar zijn. En zoek dat nog te krijgen. Net als Josia. Dat je de Heere gaat zoeken. En dat je vanmorgen zegt, oh, ben ik ongelukkig zonder God. Want als ik zonder God sterf, lig ik eeuwig in de hel. En wat ben je gelukkig als je de Heere mag kennen. Want dan zal hij voor je zorgen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan zul je eeuwig gelukkig zijn. Jonge mensen, zoek dan de Heere. 16 jaar. En daar zul je nooit geen berouw van hebben, zeggen we wel eens. Nooit geen berouw. Misschien alleen wel berouw dat je zo laat bent gaan zoeken. Zoek de Heere in de dagen van uw jongelingschap. Voordat de kwade dagen komen. Want dan zeggen we, och, maar dat kan later ook nog wel. Nee, dat weet je niet en dat moet ook maar nooit, hoor. Want dat is nou zo verschrikkelijk, hè. Weet je hoe verschrikkelijk dat is? Die oude mensen zeiden vroeger, kijk, dat is nou hetzelfde. Hè? Als je een stuk vlees hebt met een bot. En je eet eerst dat vlees er allemaal af. En dat bot, dat geef je aan een ander. Hè? Dat bot geef je aan een ander. Eerst dat vlees opeten. Maar dat is eigenlijk wat wij doen. Als ze zeggen, heren, wacht maar hoor. Ik wil eerst het vlees opeten. En als er toch niks meer in het leven te beleven is. Dan zou ik wel bekeerd willen worden. Dan krijgt God, om zo te zeggen, de bot. Maar dat zult er niet willen, hè. Josia, 16 jaar de Heere zoeken. En als dat waar wordt, dan verandert alles. Dan wordt het bij Josia thuis ook anders. Als God een mens bekeert, dan wordt alles anders. Zijn kleding en zijn haardracht, zijn omgang, de plaatsen waar hij komt, wordt alles anders. In het gezin, ook bij Josia. Ook in dat grote gezin van Josia. Namelijk zijn eigen volk. Want als het goed is, is een koning een vader des vaderlands. En dat volk is zijn gezin, dat zijn zijn kinderen. Daar moet hij voor zorgen. Wel, dat heeft Josia ook gedaan. Hij heeft het goede gezocht. En we weten dat van een tweetal reformaties. Dat wil zeggen hervormingen. Want als God een mens verandert en bekeert, dan moet alles ook veranderen. Ook dat volk En toen kon Josia het niet meer verdragen dat zijn landgenoten, zijn onderdanen, nog langer op die hoogte Baal vereerden. En stomme beelden aanbaden. En toen ging hij zijn land reformeren. Die hoogte weg, die bossen, die heilige bossen, omgekapt. Die beelden verbroken. Afgodendienst moest verdwijnen. Dat was de eerste reformatie. Dat was een jaar of 21 oud. En weer wat jaren later, een tweede reformatie. Dat was heel wonderlijk. Daar wil ik toch iets van vertellen. Die tweede reformatie. Want kijk, als het waar is, dan gaat alles veranderen. Dan krijgt Gods kind ook liefde tot Gods huis. Hè? Tot de kerk. En dan moppen je niet altijd over de kerk. Want dat weet ik ook wel. Er deugt nooit iets, dat weet ik ook wel. Maar ga je toch het goede voor Jeruzalem zoeken. En niet altijd die kerk overladen met al je kritiek en misnoegen. Nee, dan ga je het goede voor Jeruzalem zoeken. En dat deed Josia ook. Die tempel, oh, die was zo verwaarloosd. En die moest, zou hij dan in een prachtig paleis wonen en zijn God in zo'n vervallen tempel? Dat kan niet. En die tempel moest grondig hersteld worden. En toen bij die herstelwerkzaamheden, toen werd door een godvruchtige hoge priester Hilkia het wetboek gevonden. Terzijde van de Ark des Verbonds, het wetboek van Mozes. We moeten denken waarschijnlijk aan de eerste vijf boeken. Zeker het vijfde boek van Mozes. Met al die wetten, maar ook al de straffen die er geschieden zullen als Gods volk niet wandelt in de weg van de geboden. En Hilkia, de hoge priester, liet bij dat schoonmaken dus gevonden wetboek brengen bij Josia. En die liet terstond zich voorlezen. En toen hij hoorde de wetten die daarin stonden, maar ook de straffen die komen zullen als Gods volk niet wandelt naar de wetten des Heren. Toen scheurde hij zijn klederen, want zijn hart werd zo week en hij werd zo bedroefd. En toen heeft hij geweend over de ontrouw van Juda en over de straffen die komen zullen. Dat is een koning, een godvruchtige koning, 25 jaar inmiddels geworden. Wenen. Wie heeft hier wel eens geweend? Omdat God wordt onteerd. En dan laat dat wetboek, dat gevonden is door Hilkia de hoge priester, brengen bij Hulda. Dat is weer een naam, hè? Onthoud maar. Een profetes. Om te vragen wat zij daarvan vindt. En dan zegt die profetes Hulda, die zegt: o, al die vloeken die daar staan in de wet van Mozes, die zullen zeker komen over Juda. Alleen koning Josia, omdat uw hart week geworden is, omdat u zich verootmoedigd en vernederd heeft voor God, u zult het niet meemaken. U zult in rust sterven en tot uw vaderen verzameld worden. Maar daarna zullen al die vloeken komen. Josia, heel jong koning, vroeg de Heere zoeken. Alles veranderen, reformeren. En wat hij ook gedaan heeft, toen dat wetboek gevonden was, die wetten van Mozes, zijn wij die soms ook kwijtgemeten. Toen heeft hij het verbond vernieuwd. Wat is dat? Toen heeft hij heel plechtig de Heere beloofd om de aanroeping van Gods genadige bijstand. Om nu met dit volk toch weer in die wegen en die wetten van Mozes, van God, te mogen wandelen. Dat was een begeerd verbond gezocht. En als laatste, dat wil ik nog noemen van Josia. En onthoudt u dat, gemeente, heel plechtig ook Pascha gevierd. Nee, niet dat dat niet meer gevierd werd. Maar zoals Josia het gevierd heeft, zo plechtig, was het eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Zo eerbiedig, want dat is ook een kenmerk van dat nieuwe leven. Niet alleen dat begint vanuit gemis dat zoeken en in Christus alles vinden, maar ook dat veranderen. dan moet alles veranderen tot eer van Gods trekken, ook in het land. En daarom ook dat verbond gesloten, maar dan ook dat paascha gehouden eerbiedig, want dan wordt zo'n ziel ook met eerbied voor de hoogheilige God vervuld. Dat is ook een kenmerk van dat nieuwe leven, eerbied, gemeente, voorbereiding, heilig avondmaal. Dat weet u, paascha, dat is de oud-testamentische weergave van wat wij later noemen het heilig avondmaal. Oude bediening was paascha toch immers de herinnering aan de uittocht van Israël uit Egypte. Dat schuilen achter het bloed van het lam om veilig te zijn. Als de engel des verderfs langskwam, zo schuilt Gods volk achter het bloed van Christus. Opdat zij door het oordeel Gods niet getroffen zullen worden. En dat mag nou herdacht worden in de viering van het heilige avondmaal. Heilig, laat het ook hier onder ons met eerbied geschieden. Want daar kunnen we zo bezorgd over zijn. Niet alleen wat betreft het heilig avond, maar al de verrichtingen in de kerk. Waar is de eerbied? En als die er steeds minder komt, dan betekent dat wij God niet kennen. Als een heilig God. Tot wie wij slechts met vrees en beven kunnen naderen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Heilig avond. Josia heeft het met alle eerbied mogen vieren, dat paascha. Laat het ook onder ons zo mogen wezen. Ja, toen is ook voor Josia het einde gekomen. Hij is de weg van alle vlees gegaan. Ook hij moest sterven, 39 jaar. Niet zo oud, hè. Maar hij kon wel sterven. Ja, hij kon wel sterven. En toch zien we ook aan het einde van het leven van de jonge koning, hoe die oude Adam ook in hem bleef. Het einde van zijn leven is hij nog gaan strijden met Necho, de farao van Egypte, terwijl dat helemaal niet noodzakelijk was. Necho ook heeft gewaarschuwd om dat niet te doen, hij heeft het toch gedaan. Hij is gewond geraakt in die strijd en is gestorven aan zijn verwondingen. En dan, 22 jaar later, valt Jeruzalem. Hij heeft het zelf niet meegemaakt, maar al geweten dat het zou gebeuren. Geliefde Josia, ik heb het ook voor onze jeugd, maar ook voor u, wat uitgebreid weergegeven. En dan zegt u misschien met mij vanmorgen, oh, naar zo'n tijd verlangt nou mijn hart, dat was een goede tijd. Zo'n godvruchtige koning. En u weet nog wel meer, zo'n godvruchtige koning en zo'n hoge priester, hè? Hilkia. Zo'n godvruchtige en zo'n profetes, Hulda, van een volk wat er toen nog. En het was ook de tijd van Jeremia, die grote godsgezant. En ook van Zefanja natuurlijk, wiens boek wij vanmorgen ons hebben liggen. 5 kinderen van God, sterren aan de stadkundige en kerkelijke hemel van die 7e eeuw voor Christus. Wat een tijd, dat was een goede tijd, gemeente. En ik hoor u denken vanmorgen, was dat bij ons maar zo, dan zouden nog eens mensen bekeerd worden, zou het wel alles anders wezen. Zou het wel anders wezen, zou het wel anders wezen. Dan moet u maar niet zeggen, nee, die gedachte is mij ook niet vreemd, maar het is geen goede gedachte. Want dan verstaan wij eigenlijk niet wat genade is. Dan maken wij van genade een optelsom van een aantal hoedanigheden, waaruit we de conclusie trekken dat allemaal goed zal zijn. Als weer bediening is, zoals in de tijd van Jeremia, oh, dan zouden de mensen wel bekeerd worden, zou het wel anders zijn in Friesveen? Nee. Moet u maar geen oorzakelijk verband. Nee, ik zeg niet dat het er allemaal niet toe doet. Maar u moet altijd maar beseffen. Maar God is soeverein. En God gaat zijn eigen vrijmachtige gangen. En die vallen allemaal niet zo na te rekenen. Want inderdaad, ja, u heeft gelijk. Dat heb ik ook wel eens gedacht. Wat een tijd, hè. Zo'n koning. Zulke profeet. Zo'n priester. Zo'n profetes. Oh, dat missen we allemaal. Dat weet ik. Maar was die tijd dan goed? Nee. Nee, die tijd was niet goed. Het was een verdorven tijd. En wie dat niet gelooft, nou die leest dan maar Jeremia na. Dan zult u wel lezen. En ook in Zefanja, doet u dat vandaag, alstublieft. Dan zult u lezen een ontzettende tijd gehad geweest is. Nee, daar was volk van God zeker. En ze hebben uitgeschitterd, die lieve kinderen van God. Maar het volk hield het hart ver van de Heer. En natuurlijk deden ze wel mee, zoals een volk als regel wel gewillig is om de overheid te volgen. Maar het hart was er niet bij. En dan kon Jozua maar wel die hoogte afbreken en die beelden vernietigen. Hun hart ging uit naar die hoogte en naar die beelden. Nee, het was een zeer donkere tijd. En we horen het ook vanmorgen. We horen het. Wee, wee, de ijselijke, de bevlekte, de verdrukkende stad. Nee, Sefania. Profeet, we begrijpen dat de gemeente die leed in de tijd van koning Josia, een oudere tijdgenoot van Jeremia, een ware godsgezant, Sefania, laat ik het maar eens zo zeggen, die heeft met een verbroken hart hoor, geen goed woord voor dat volk. Het is een angstige tijd, het is een donkere tijd. En van de stad Jeruzalem, het centrum van de godsdienst, moet hij zeggen dat het een ijselijke, een verdrukkende en bevlekte stad is. Dat moet dus van Jeruzalem gezegd worden. Ondanks die godvruchtige mensen, kinderen. Zo donker, zo donker. En Sefania, geliefde, wiens profetie voor ons ligt, heeft het namens zijn God dat moeten zeggen. En heeft de zonde van dat volk ook blootgelegd. Nee, nee, maar niet zo in het algemeen zoals wij dat kunnen. We zijn zondaar. Men heeft de zonde bij name genoemd. En dat moeten wij ook maar doen. Ja, zeggen we dan maar, luisteren, dat goed hoor. Maar ja, als je 1000 zonden noemt, dan vergeet je er toch nog 10.000. Dus je kunt toch ook weer niet alles noemen. En dan zijn er altijd mensen die denken, nou mijn zonde is er niet genoemd. Dus het valt bij mij nog wel mee. Dat heb ik ook wel eens gezien te luisteren. Wie er nou niet bij horen, wel bij horen. En denk je, mijn zaak wordt niet genoemd. Zou het voor mij nog kunnen? Ach nee mensen, dat weet ik ook wel. Maar we moeten wel in de kern aanwijzen, iedere keer weer opnieuw, ook in de tijd waarin, wat nou de grote hater is. En Sefania heeft dat als een getrouw godsgezant gedaan. Niet alleen in het algemeen wat in onze tekst staat, dat Jeruzalem, lees, Juda, het volk, dat dat bevlekt en ijselijk en verdrukkend is, maar wat dat ook precies betekent. En ik wil het u ook vanmorgen noemen. Jeruzalem. Waarom dat een ijselijke, bevlekte en verdrukkende stad is. Dan noem ik 4 gebieden waarop de zonde met name manifest is geweest. Een samenvatting. En u kunt het allemaal lezen, doet u dat ook. 4 gebieden. In de eerste plaats, ik heb er iets van gezegd, de afgodendienst. De volk van Juda had niks geleerd van Israël, dat was weggevoerd in de ballingschap. Gaat gewoon door met het vereren van Baal en Astarte. En dat zijn vruchtbaarheidsgoden. En de mens is altijd al geobsedeerd geweest door alles wat met vruchtbaarheid, met voortplanting te maken heeft. En bij die afgodendienst waren ook prostituees. Het waren eigenlijk verkapte bordelen. Onder het mom van godsdienst werd er gehoorigd. Geestelijk en lichamelijk. Dat was die gruwelijke zonde. En ik hoef u niet te vertellen. Dat dan los de godsdienst, het moet zijn dat een lichaam ook cultusvoorwerp is geworden in onze dagen, dat er niet veranderd is, integendeel nog openlijker gebeurt. He? Dit volk hoereert ook. En er is geen zonde die nog zonde genoemd wordt, het moet allemaal kunnen. Ik ga daar vanmorgen niet over uitweiden. Een lichaamscultuur waarvan ik alleen kan zeggen, hou je daar verder. Hou je daar verder. Het lichaam is gegeven om ook rein in te leven. Ook als het gaat om het huwelijk. Een tijd van geestelijk en lichamelijk overspel. Afgodendienst. Ook sterren. Maan en zon werden vereerd tot in de tempel toe. Moloch. Aan wie kinderen werden geofferd. Bij wiens naam werd gezworen. Werd vereerd. Dat vervloekte. Van de afgodendienst als het eerst. Dat Sefania Jeremia en alle andere profeten hebben gehekeld. Waarover hun toren is ontstoken geweest. Dat ze zo God krijgt met deze gruwelijke zonde. Het tweede. Ik noem het u. En u trekt de lijn maar door naar onze tijd. Vreemde gebruiken worden gehekeld. Vreemde gebruiken. Wat dan? Nou, ik noem er twee. Men had de gewoonte om als men bij zijn huis kwam over de dorpel heen te springen. Dus kwam vader thuis en sprong nu over de dorpel. Dan zeg je, wat is dat voor een man? Waarom doet hij dat? Vreemde gewoonte. Als je thuis komt, je springt over de dorpel. Nou, die vader die dacht er onder die dorpel geesten waren. Huisgeesten. En die moest je natuurlijk sparen. Die moest je niet tot toren verwekken. Dat je God tot toren verwekt. Oh, daar maalden die mensen niet om. Maar in hun verbeelding, die stomme geesten, dorpelgeesten, moest je ontzien. En daarom sprongen ze over de dorpel. Dan moet ik vertellen wat wij allemaal voor rare dingen doen tegenwoordig. Dat gaat al lang niet meer over de 13e. En over onder een ladder doorlopen en al die bijgelovigen meer. He, glaasje draaien. Oh, we weten het wel. Horoscoop trekken. Al die dwaasheid. Ook onder ons. Jeugd. Ouderen. Vreemde gebruik. Ik noem er nog één. En dat wordt gehekeld. Namelijk dat zij met vreemde, dat is buitenlandse kleding, pronken. Buitenistige kleding opvallen. Nou, daar hoef ik denk ik al helemaal niks van te zeggen wat onze tijd betreft. En dan pronken opvallen. Jongens en meisjes, doe dat nou niet. Laat het zomaar mogen wezen. Ah, maar je mag het ook wel leuk uitzien. Ja, ik weet niet wat je leuk vindt. Ik weet ook niet waarom je het doet. Maar laten we nou maar vanmorgen zeggen dat je alles mag dragen. Best. Maar eerst één ding beloven. Eerst zorgen dat je een kleed hebt van ootmoed. Een kleed van ootmoed. En als tweede een onderworpen aan God onderworpen geest. Als een sieraad. En dan mag je wat mij betreft alles verder aantrekken. Alleen geloof ik niet dat je dan nog buitenlandse, buitenistige, vreemde kleding aantrekt. Om op te vallen, want dat wil je niet meer. Dat wil je niet meer. Dan wil je geen aanstoot en ergernis geven. En dan gebruik ik dat woord gewoon maar. Zedig en ingetogen zijn. Ja. Derde, moet verder. Sociaal onrecht, ja. De Achillespees van de rechterflank, zei ik altijd maar. Sociaal onrecht. Hè? Oh, je mag rijk zijn. Dat is een weldaad, hoor. Zeker. Dat kan ook je grap betekenen. En als je dat leest, we hebben het samen iets van gelezen vanmorgen. Draait daar niet uw hart om. Vorsten, die worden vergeleken met brullende leeuwen. Ze zijn op prooi uit. En wie is die prooi? Arme mensen die er toch al nauwelijks kunnen rondkomen. Dat laatste ook nog afnemen. En rechters worden vergeleken met avondwolven. Die er 's avonds op uittrekken. Dus een verborgen werk doen. En de botten niet eerder breken dan tot de morgen. Dus helemaal afkluiven. Blijft niet. Ze zuigen totaal uit. Mergelen ze uit. Sociaal onrecht. Ik neem niks van iemand af hoor. Nee, ik hou alles voor mezelf. Maar datzelfde. Datzelfde, wist je dat? Alles voor jezelf hebben ze een ander. Wat onthouden? Dat is ook diefstal. We zijn allemaal avondwolven. We zorgen goed voor onszelf. En de rest, dan moeten ze maar harder werken. Enzovoort. Sociaal onrecht. En ik zeg het nog een keer met nadruk. Dat wordt bijzonder. Gehekeld door Israëls profeten. Akker en akker, huis en huis, enzovoort, enzovoort. Kijk het nog maar eens na. Het vierde, daar zat u op te wachten, dat weet ik. Was er dan geen godsdienst meer? Natuurlijk. Natuurlijk, dat gaat gewoon door. Dat gaat altijd door. De kerk moet er wezen. Dat gaat gewoon door. We gaan gewoon naar de kerk. Natuurlijk wel. Maar dan staat er iets over die profeten. Ik kan het voor de jeugd heel eenvoudig samenvatten. Niet ernstig meer. De zonde werd geen zonde meer genoemd, een zorgeloosheid, een veruitwendiging van de godsdienst. Niet meer met name zonde zonde noemen, hè, alles wat laten lopen, de priesters ook al, die verontreinigen het heiligdom. Nou, dat weten we ook wel, er gebeurde van alles en nog wat in die tempel daar. Met name, als ik het zeer goed begrepen heb, de sabbatten die ontheiligd werden. En ook daar kunnen we elkaar misschien wel eens even voor in de ogen kijken. pieren gebieden waarop de zonde welig tiert. Ach, doortrekt alles hoor, begrijp het goed. En daartegenover, tegen Sifanja als een getrouw dienstknecht op de goedheid van zijn God. Iedere morgen opnieuw dat woord nog uw gelaat. De profeten mogen nog het woord uitdragen en het volk oproepen. God is goed, ook daarin niet alleen met zijn woord wat hij nog geeft, maar ook met zijn daad. Als hij de zonde bestraft, ze kunnen het zien, de Judeërs. De volken om hen heen zijn gestraft, ze kunnen het zien aan Israël weggevoerd. Dat God niet is een ledig aanschouwen van het kwaad. Dat hij gerechtigheid niet alleen laat prediken, maar ook uitvoert. En de daad van de straf ook stelt. En ondanks dit alles, ondanks Gods goedheid, gaan zij door. En dan vallen er vier woorden. U vindt dat in het tweede vers. Die regelrecht voor ons ook geldt. Regelrecht. He, want dan worden die mensen gewaarschuwd door Sefania en door Jeremia en door die godvruchtige koning. Maar wat doen ze? Hoort mijn stem niet. Nemen de tucht niet aan. Vertrouwen niet op de Heer. En naderen niet tot God. Hoort u dat, geliefde? Wee de ijselijke en de bevlekte. Wat is dat dan? Nadat we eerste zonde benoemd hebben, gaan we het samenvatten. Dat is ijselijk. Eigenlijk moeten we, denk ik, vertalen lasterlijk. God wordt hierin gelasterd. God wordt beledigd. God wordt smaadheid aangedaan. De hoogheilige God wordt zo diep in zijn liefdeshart gekrenkt. IJselijk. Dat is lasterlijk, Jeruzalem. En het tweede, bevlekt, vuil van de zonde, van top tot teen vuil, bevlekt met kwaad. Kunnen niet anders dan kwaad. En het derde, verdrukkend, nou dat is al gezegd, de ander, geen lucht, geen licht, geen zicht, niks gunnen, alles voor jezelf. Dat is onderdrukking en daar gaan de vorsten voorop, de ambtenaren volgen en de rechters doen ook mee. Onderdrukken. En alle waarschuwingen in de wind slaan, geliefde. Ontzaglijk. IJselijk, lasterlijk. Als u goed oplet, ziet u daarin dus drie.
Personen worden aangeduid. In de eerste plaats Gods persoon.
Lasterlijk, dat is God lasteren. Ten tweede, in dat bevlekte, daar is die eigen persoon. Ik ben bevlekt. En gaat het om het verdrukken, dan betreft dat de naaste. Schoppen naar boven en trappen naar beneden. De mens getekend in zijn verhoudingen tot God en de naaste. En zoals hij zelf is in die drie woorden, God lasteren. Weet u waarom er een hel is? Omdat de mens dan altijd zal doen wat hij hier al wilde. En wat erin zit, komt er eenmaal uit. In de hel wordt God eeuwig gelasterd. Hier hebben ze het gedaan. Dan zullen ze het daar eeuwig doen. Dat was toch de lust van hun hart? Lasteren. Bevlekt, eeuwig, vuil, verdorven in de hel. Eeuwig verdrukken, ook daar. Er zal geen licht zijn, dus je hoeft het licht ook niet te gunnen over de naast of niet te gunnen. Daar ook zal de vijandschap eeuwig in het hart zijn. Geliefde, zo wordt daar Jeruzalem, dat is de godsdienst, dat is de kerk, dat is het volk van Juda getekend. Daarover kan niet anders dan het oordeel komen. Ze horen niet, ze nemen de tucht niet aan. Vertrouwen God niet en naderen niet tot de Heer. Er is geen gebed meer, geen aanroepen van de naam des Heeren. Geen nabij leven meer, geen verborgen omgang meer. Het is alles geweken en dan komt het oordeel en dan komen die ontzaglijke woorden. Ja, er zijn wel eens ogenblikken geweest met deze woorden werkelijk de grond zijn gekomen. Als daar een indruk van wordt gekregen wat hier staat, dat dan God zegt. Nou, dat die zonden eerlijk zijn uitgetekend, ook voor ons verborgen. Of u nou wilde horen of niet, ze zijn genoemd. Dan komt God, om dit alles kom ik tot u, verwacht mij, verwacht mij. De kerk kent een bijzondere tijd, dat weet u ook wel, Advent. Hè? Dat is voor kerst, die 4 weken voor kerst noemen we Advent. Komst van de Heer Jezus, een tijd van verwachten. Nou, trek dat maar door naar de tekst hier, vers 8. Verwacht mij, ja. Hoe wilt gij zijn ontmoet? Des werelds hoog verlangen? Nee hoor. Nee, heel anders zult u moeten verwachten. Verwacht mij, ik kom, zegt de Heer. Volk van Juda, Jeruzalem, bevlekte, ijselijk, verdrukkende stad, ik kom. Hoe? En dan gaat de Heer spreken in diezelfde, dat zal u ook wel opvallen, in diezelfde woord waarmee dat volk getekend is. Roofgieren, aasgieren, roofvogels, hoe moet je het zeggen? Leeuwen, wolven, op de roof uit. Zo zal ik ook komen, zegt de Heer. Verwacht mij, als ik mij opmaak tot de roof. Ik kom om het oordeel te voltrekken. De Heer. En oh, als we dat nou eens vanmorgen mochten leren, geliefde, dat meen ik. De Heer is zo heilig. U denkt waarschijnlijk, ach, God woont en troont zo hoog. En dat is toch zijn liefste werk om te vergeven. En daarmee is de zonde voor ons niet zo meer echt zo'n pijnlijke zaak. Nou ja, goed, er is vergeving altijd bij u geweest. En welk mens leeft nou voor maakt, hebben zij gevallen en toe maar. Maar er is geen drang meer om te leven als een heilig mens voor een heilig God, geliefd. En we nemen een loopje met God en we liggen de hand met de ernst van zijn woord. En we houden de zonde aan de hand en koesteren die als een zoete beten op de tong. Wat gemaakt ervan, we zijn reformatorisch, maar met een hart dat afwijkt van Gods wegen en afkeer heeft van de Heer. Dan komt het oordeel. En laat ik u een voorbeeld doen. Hoe nauw dat ligt, er staat in datzelfde boek van Zefanje dat God met lantaarns Jeruzalem gaat onderzoeken. Dat is een prachtig beeld, moet u maar onthouden. Dus de Heere God met eerbied gesproken loopt met lantaarntjes door de wegen van en de straten van Jeruzalem te kijken of er nog een godvruchtige mens is. Te zien welke zonde dat volk allemaal leeft. Met lantaarntjes onderzocht. En wat is daar de toepassing van? Wat diezelfde Zefanje ook zegt, onderzoekt u zelf dan ook nou. Als God het zo nauw neemt, neemt u het dan ook maar nou. Onderzoekt u zelf. Onderzoekt u zelf zeer nauw. Ook in een week van voorbereiding. Dat we niet doen met toen is er wat gebeurd en daar heb ik zo'n goed gevoel van gehad. En ik durf niet af te blijven. Ach, wat we er allemaal. Nee, doorzoekt u zelf nou naar wat God zegt. Niet wat ik vind en wat ik voel en wat ik ervoor hou. En dan ga ik alles uit de kast halen, u weet het wel. Nee, wat God zegt. Die waardige medegenoten aan de tafel zijn soms wil hebben. Waardige, u zegt, ik kom als een onwaardig. Staat niet in ons formulier. Waardige medegenoten aan de tafel zijn soms. Wat voor waarde? De waarde van Christus verheerlijkt in een arme zondags. Niet met een grondje of een tekstje. En een verlangen of wat er nog meer kan zijn. Maar in dat nauwe ook u zelf onderzoeken. Zoals God dat ook doet met lantaarns. Dus als hij dat doet, zult u uzelf dan niet onderzoeken. Zeer nauw. Want het luistert zo nauw. Gods volk leert aan 1 zonde hang te helpen. Adam 1 zonde en heel de wereld verdoemelijk voor God. Zo nauw. Dan durf ik niet meer te leven. Zegt hij nee. Dan moest je nou eens niet meer durven. Dan zou de plaats komen voor het leven. Voelt u wel, geliefde? Dan komt oordeel. Verwacht mij, zegt hij. Vanmorgen, gemeente van Friesveen, verwacht mij. Advent, ik kom. Ik kom om de aarde te oordelen. Ik heb Israël al geoordeeld. Juda zal komen. En eenmaal al de volkeren zullen geoordeeld worden als ik kom tot de roof. Verwacht mij. En nu wat verwacht ik, heren? Mijn wanhoop is in mij levende geworden. Ik verwacht u tot het oordeel. En dat is nodig. Geliefde, dat ook dat hoort bij de waarachtige voorbereiding. Hoe groot mijn zonde en mijn vervloeking is. Dat God daarover niet anders kan dan eeuwig toorn zijn gramschap uitgieten. Omdat hij de zonde zo nauw neemt. Omdat de zonde een aantijging is en een aanklacht is tegen. een aanranding van zijn heilige deugd, die hem zo diep krenkt en onteert. Hij is God volmaakt afgescheiden van het kwaad en kan daar geen gemeenschap mee hebben. Moet dat treffen met zijn eeuwige toren. En zo zal ik God moeten leren kennen, geliefd. Ja. En dan zeg ik vanavond, als ik thuis zit in mijn stoel of vannacht op bed of ja, misschien nu al wel deze morgen. Op enig moment als wij nog zijn in de lieflijkheden en de genade, dan zeg ik, Heer, het is zo waar. Jeruzalem. Ik ben een lasteraar. Een godslasteraar. Want ik heb nog nooit iets anders gedaan. Dan u onteerd, u niet gezocht, u aan uw plaats gelaten. Ik kon zo goed zonder God leven. Alleen als het benauwd was, dan had ik u wel eens nodig. Daarna ging ik weer gewoon verder. En ik ben bevlekt van top tot teen, melaats van de zonde. Ik heb nog nooit iets goeds gedaan. En dan zeg ik, ja Heer. En ik heb de ander nooit iets gegund. Als ik lief was, was dat alleen maar om lief te zijn. Omdat ik ook nog in aanzien zou zijn. En ook wel uit welbegrepen eigen belang. Want dan zal een ander voor mij misschien ook nog eens wat doen. En dat kan wel eens zo uitkomen. Ach, Heren, u weet het. Altijd mezelf bedoeld. Daar ben ik geworden in die diepe val. Een zelfbedoeler, een eenzame mens. Buiten God en buiten zijn naaste die hij alleen maar haalt. Als dat waar wordt, dan ga je zingen. Dan ga je zingen. Ben door uw wet te schenden. Krom. Mente. Zeer bedankt. Ze samen zingen. Psalm 38. Zesde vers. Psalm 38 vers 6. Staat zo spreken, want dat is dan de benauwdheid. Meende de benauwdheid dat God zal komen om zijn straf, zijn oordeel over zo'n goddeloze te voltrekken, dan leeft die mens inderdaad in de verwachting. Eenmaal, als ik zeg, zal dat oordeel komen, dan gaat het gebeuren wat hier staat, verwacht mij. Een ontdekt zondaar die kent nog maar ene verwachting. Dat oordeel dat meer en meer op zijn ziel aantrekt. Dan wordt het donker, oh, dan hebben ze wel eens licht gehad, zeker wel. Dat kan ik ook niet ontkennen, dan zijn ze wel eens in de kerk geweest. Moe van het klagen, ga voor de laatste keer naar de kerk, van mij kan nooit meer. En dat er toch in de prediking hun toestand een beetje werd bekendgemaakt, dat ze toch mochten geloven dat God er vanaf is. En dan was er wel eens een sprankje licht en bij ogenblikken hebben ze betrekking gehad op Christus. Dat er toch nog een andere verwachting zou mogen zijn, omdat God zijn Zoon heeft gezonden. Dan mochten ze ook wel eens in de kerk smeken, Heere, dat geluk om hem te mogen kennen. Misschien wel eens een belofte ontvangen, maar toch wat er geweest is. Ze komen met alles in de duisternis en er blijft maar één verwachting over. Dat God zal komen. Wat wordt het dan benauwd, hè? En als God komt, dan komt hij tot het oordeel. Tot de roof, ja. Om een ziel weg te roven. Die ik vergooid heb. Die ik bij Gods liefdedienst ontrokken heb. Om die te roven en weg te werpen in de eeuwige rampzaligheid. En u wat verwachten, Heer? Niet anders dan uw gestreng en rechtvaardig oordeel. Nee, dat volk houdt geen rechten over, maar een rechter die gestreng zal oordelen. Verwacht mij, zegt hij, en ik verwacht hem. En het wordt donker, het wordt nacht. Het gaat aan om een eeuwige nacht, geliefde en daar. Waar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar in die nacht, waardoor Gods geest die ziel werd ingewonnen. Om het nou aan God verloren te geven. Voor eeuwig kwijt maar Heere naar recht. Als die rechter zich ging vertonen aan de ziel. En al de beschuldigingen werden ingebracht. Door de wet. Mijn geweten moest bevestigen. Satan klaagde aan. Het hoofd gebogen. Ja, al die zonden heb ik gedaan. Die uwe hoogheid zal. Daarvoor die gestreng rechter in de vierschaar. Het hoofd gebogen. En daar de genadeklap verwacht, want ja, de genadeklap. Want God zal dat onrecht moeten wreken. En dan nou zo'n wonderlijke zaak. Ik gebruik het woord genade, u zegt, dat is wat anders, ik weet niet. Er zijn zaken die kun je misschien niet altijd zo zeggen. Maar dit is wel waar. Als die klap gaat komen, dan is het naar waar. Dan is het zo rechtvaardig. Want dan krijgt die ziel toch een welgevallen. Toch een welgevallen. In de omhelzing van die straf. Want God is zo volmaakt goed. Dat het niet anders kan. Dan voor eeuwig weggeworpen te worden. Dan trekt dat oordeel aan. En genade, zeg ik. Tegelijkertijd. Dat blijft ook in dat hart. Toch die schreeuw. Ik zal mijn rechter om genade smeken. En wat hij ook doet. Het zal altijd goed zijn. Altijd goed zijn. Want God is goed. Dan is iedere klap, hoe dan ook, een genadeslag. Want God kan niet anders zijn dan goed. Ook in mijn veroordeling. In de nacht. Als het vonnis uitgevoerd gaat worden. Als hij komt. Verwacht mij. En de ziel het hoofd buigt om die slag te ontvangen. Geliefde, gaat de hemel open. Op het diepst van de duisternis breekt de morgen aan. Als de nacht op het zwartst en het donkerst is, gaat genadelicht ontstoken worden. Verwacht mij en ik verwacht hem tot de roof. En er komt met het geschenk. Ik verwacht hem om de dood voor eeuwig te ontvangen. En hij geeft het leven. Ik verwachtte de vloek en het werd de zegen. Het moest worden de eeuwige nacht. En toen is de dag aangebroken. De morgenster opgegaan. Verwacht mij. En wat ik niet meer kon verwachten is gebeurd. Hij is gekomen.
in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En toen heeft onze ziel het uitgeroepen, ja, hij, die gezegende Emmanuel, is waar brood. Om de oorzaak van mijn eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weg te nemen. In de vergeving der zonde, in de wegneming van al mijn schuld, toen hij zich bekend maakte als een schuldovernemende borg, al mijn zonde weg. Dat alleen is waar brood. Dat heeft de oorzaak weggenomen van uw ontzaglijke. En dat, zegt de ziel, is nu waarlijk drank. Want met deze Christus is mijn dorst gelest en gestild. Namelijk de dorst naar de gemeenschap met God, die nu in hem hersteld is. Een vlak veld waarop God weet dat die ziel kan komen. Waarlijk, zijn lichaam is brood en zijn bloed is drank. Bij deze sap leeft mijn ziel. Brood en wijn. Lichaam en bloed. Wegneming van de honger en van de dorst. Vergeving der zonden. De belofte van het eeuwige leven. De ongebroken gemeenschap. En dat voor zo een als ik ben. Dat is een wonder. In de nacht van schuldverlorenheid is hij gekomen. De dood verwacht. Het leven ontvangen. De hel verdiend. De hemel geschonken. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. En wat hij geschonken heeft, dat onderhoudt hij ook. Onderhoudt hij door zijn lieve woord. Zo vaak als hij ziel afdwaalt, wordt hij teruggehaald. Zo vaak als hij het niet meer kan geloven, schenkt God geloof. En zo vaak als hij niet meer kan bidden, hoort hij de stem van hem die zegt: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is eten en drinken van de kerk. Eenmaal geschonken wordt ook onderhouden. En heel bijzonder, in dat teken van het heilig af. Waarin hij zijn kerk onderhoudt met zijn brood en met zijn bloed. Zijn lichaam met die wijn die spreekt. Alles, alles is voldaan. En daarmee wonderlijk, wonderlijk. Met die spijzen, met die drank geeft hij niet alleen verzadiging. Stilt aan iedereen honger en dorst. Maar werkt ook nieuwe honger en nieuwe dorst op. Ja, hij voedt zijn kerk ook in het sacrament met honger en dorst om nog meer te hongeren. En de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn alles en in alle. Dan komt er een diep verlangen om dit meester der ellende te verlaten eeuwig. In die ongebroken godsgemeenschap te mogen rusten. Geliefde, dan komt er die ziel die eenmaal moest verwachten. Een eeuwige nacht verwacht mij. Ik kom tot het oordeel. Gaat die ziel nu ook een andere verwachting kennen? O, het blijft nog vaker dat ik bang ben dat God zal komen om alsnog het oordeel te voltrekken. Maar er is een andere verwachting gekomen. En nu wat verwacht ik, Heer? Mijn hoop die is op u. Dan gaat die ziel ook verwachten dat ondanks alles wat tegen is, hij die gesproken heeft, uw zonden zijn u vergeven. Ook in dit alles toch zal zijn. Een God die doorwerkt. En die ook door dat laatste waar een mens zo tegenop kan zien, de dood, zal doorwerken. En die ziel zal brengen aan de overzijde van de doodsjordaan. Om daar de hoop en daar ook het geloof te verliezen. Om alleen het aanschouwen over te houden. Eeuwig verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Dan wordt een andere verwachting geworden. Een verwachting op de Heer. Met die wachters. Uitzien naar de morgen. Wachters. Wat is er van de morgen? Het is nog nacht. Maar de morgen zal komen. En ik zal hem nog loven. Want hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. En mijn God. Amen. Laat mij de verwacht tot het oordeel en gekomen tot eeuwig onuitsprekelijk voordeel. Heren, dat we dat mogen kennen. Dat u dat nog wilde werken, ook in de harten van ons allen. De jeugd, bederf ze maar voor de wereld. Vooral datgene waar ze ook voor leven. Want van ons hebben ze nog nooit wat anders geleerd. Maar leert u hen dan anders. Als een Joost ziel, de knieën te mogen buigen.
En ook, Heer, liefde tot u te krijgen die niet beperkt blijft tot het eigen leven. Maar dan komt er ook zorg voor al het andere om ons heen. Heer, wilt ge nog een zegen schenken op de dienst des woords? En wilt ge alles wat niet gezegd kon worden zelf nog zeggen? En nog uitwerken in de harten van, kan het zijn ons allen de verzoening over onze zonde. En breng ons als het kan en mag ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik bij elkander op deze voorbereidingszondag. Voor avondmaal en eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Dat is een nieuwe verwachting. Een nieuwe verwachting voor dat volk dat alleen de dood voor ogen had. Een nieuwe verwachting blijft de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klacht op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 130. Amen.